Aan de lijn, Ico Mali van KifKif. Dag Ico.
Goedemorgen.
Goedemorgen. We gaan het hebben over Frankrijk, over de gebeurtenissen van deze week. De schietpartij bij Charlie Hebdo en de 3 dagen langdurende terreur die daarop volgde. Laat ons misschien beginnen met de clichévraag van ieder radio-interview deze week. Maar toch, wat was het eerste wat u dacht toen u het hoorde?
Radio, maar verdomme, dat er heel dichtbij, denk ik. Hè. Je weet dat zoiets er is aan te komen. We weten dat eigenlijk al langer dat dergelijke dingen ook in Europa zullen gebeuren. Maar als dat gebeurt, is het uiteraard altijd ongelooflijk verschrikkelijk nieuws. Hè. Zeker de wijze waarop het impact van de vele slachtoffers, de doden. Maar meteen ook de reflex die we ondertussen maken, is de backlash die zal volgen. We weten dat na de moord op die militair in Londen, dat er heel veel aanslagen gepleegd zijn. We weten dat na Madrid, na de aanslagen in Londen zelf en zo verder. Dus we weten meteen dat er een heel nieuwe golf van polarisering op gang getrokken wordt. Daardoor de eerste hoop die op dat moment ontstaat, is dat er eindelijk eens stilgestaan wordt bij de oorzaken van dergelijke terroristen. Zodat we daar veel rationeler en intelligenter mee omgaan dan we dat gedaan hebben in de laatste decennia.
Ja. Want je spreekt over de laatste decennia. Dat betekent dus dat we dit moeten kaderen in een soort van globaal, in een globale situatie die toch al langer dan deze week alleen maar aan de gang is.
Ja, ik denk voor mij is dat vrij evident, maar ik merk dat ik eerlijk gezegd helemaal niet evident lijkt. En we zien vandaag weer een kopie van de retoriek na de moord op Theo van Gogh, na 9-11 en de Berden, die heel korte termijn perspectief hanteert. En die dus dergelijke daden gaat gaan zien als die terroristen of die jihadis of radicale islamisten, die kunnen niet lachen met die cartoon. Alsof dat de directe aanleiding daarvoor is. Ik denk dat dat heel kortzichtig is en heel veel complexiteit beeld laat. Dus ik denk inderdaad dat we dergelijke aanslagen moeten gaan kaderen in een veel langere oorlog van spreken of conflict die zijn eerste hoogtepunt kende in het begin van de jaren 90 toen we met de coalitie, de Allied Coalition, binnenvielen in Irak om Kuwait te gaan verdedigen. Vanaf dan zien we dat het bipolaire verhaal van vroeger, na het Vrije Westen versus het Rode Gevaar, gaat veranderen naar een verhaal die de islam vrij centraal zal gaan stellen. En we zien dat dat verhaal zowel op nationale schaal impact gaat, heel veel van ons inburgeringsbeleid zit in die context, maar we zien dus ook dat die oorlogen in Irak, in Afghanistan, dat die allemaal verantwoord zijn door een dergelijk discours. En het gevolg daarvan weten we, Irak is een failed state, Afghanistan is een failed state, we zien conflicten op de grens van Pakistan en zo verder. Dus we zien eigenlijk een heel lange geschiedenis van conflict met een enkel resultaat in de zin van democratie, want dat was de doelstelling van die discours altijd, die democratie kan brengen naar Irak, dus het tegenovergestelde waard. We hebben kapotte staten, hele infrastructuren zijn kapot, maar wat worstelt er daarin, of wat groeit er in dergelijke contexten? Wel, dat zijn uiteraard radicale bewegingen zoals de islamistische staat. En ik denk dat we in dat dus moeten gaan kaderen.
Er wordt heel vaak gesproken over een verloren generatie dat we nu op dit moment aan het krijgen zijn. We hebben aanslagen gepleegd, toevallig of niet, door mensen die in de 30 waren op dat moment. Wat kunnen we nu eigenlijk doen om ervoor te zorgen dat de generatie die er nu is, de volgende generatie en de generaties daarna, niet verloren gaan?
Ik denk dat we op 2 niveaus moeten gaan nadenken. En dat zijn net niveaus die niet aan bod komen. Het eerste niveau blijft het globale. Het globale en het lokale zijn, zeker sinds de jaren 90, sinds de opkomst van sociale media en zo verder, heel nauw verbonden met elkaar. En ze kunnen niet losgekoppeld worden. Wat gebeurt in Palestina heeft effect bij jongeren hier in België. Zowel autochtoon als allochtoon. Hetzelfde in Syrië, Irak. Dus we moeten op zijn minst daar een geloofwaardig beleid hebben rond democratie. dus die koppeling met hier de realiteit is dat heel veel allochtonen en in bijzonder mensen met moslimachtergrond, of die kunnen gezien worden als moslim, dus kunnen gepercipieerd worden als moslim, dat die in deze, in dit land, maar niet alleen in dit land, ook in de rest van Europa, eigenlijk zeer slecht behandeld wordt. Een groot deel tweede rang burgers zijn, ook al zijn ze opgeleid, dan nog hebben ze heel vaak een tweede rang positie. En uiteraard, die twee dingen samen, die zorgen voor een voedingsbodem voor radicaal. En die zin mogen we wel geluk spreken. In percentage is die groep zeer klein. Maar ze recruteert op een zeer grote schaal. Dat is het Amazon-model. Je verkoopt boeken die niemand wil lezen, maar als je dat kan verkopen op een globale schaal, kan je daar wel winst uit halen. En ik denk dat dat is wat we vandaag zien. Die iets draait op een globale schaal, recruteert globaal en recruteert vooral in landen die dergelijke discriminatiepolitiek kennen of die heel slecht gaan beschrijven. Dus als we niet op al die niveaus sleutelen, dan denk ik dat we zeer donkere tijden hebben.
De afgelopen dagen waren er wel diverse dingen die wel terugkwamen bij de argumentatie van de rechterzijde, maar een van de dingen die mij bijbleef was dat zij de linkerzijde verweten van naïef te zijn geweest de afgelopen jaren, van het probleem niet willen zien. En ik ga er een uitspraak bij halen van de alomtegenwoordige Mia Doornaert, die op Radio 1 zei dat links te veel was blijven kijken... te veel had weggekeken van de extremisten en in plaats daarvan haar tijd verdeed met het veroordeel van extremisten die extremisten veroordeelden. Dus dat zij te veel naar extreem rechts bleven kijken in plaats van te kijken naar het probleem van de moslim-extremisten. Wat moeten we daarvan denken?
Ik moet daar eigenlijk vriendelijk op antwoorden, maar het eerste dat mij opkomt is één, is absolute onzin. Als er één oorzaak is, en ik denk nu, er zijn geen directe oorzaken, het gaat altijd over processen die elkaar versterken. Maar als je analyses maakt, wat zie je dan? Wel, je ziet dat die jihadis een heel westerse discours hanteren. Een discours die we trouwens met z'n allen zeer goed kennen, en dat discours heet de Clash of the Blades. Heel veel van die jihadis kunnen een islam zelf niet, maar ze kennen wel heel het concept van Clash of Civilizations, maar er zijn reverse roles, er zijn omgekeerde rollen. De islam is dan het goede, het beste is het slechte, democratie is slecht. Kortom, complete tegenover. Dat we laat dat nu net het discours zijn dat de rechterzijde sinds de jaren 90 zeer dominant wordt, niet alleen in ons land, maar over heel de wereld. En dezelfde analyse is dat een groot deel van de linkerzijde die zij viseren, in al die decennia dezelfde stem geworden is. Dat is één. Hè? Dus als er al iemand probleem is, dan zal het eerder de rechterzijde zijn die democratie eigenlijk altijd gebruikt heeft als een instrument tegen hen, zowel nationaal als globaal, als een instrument om oorlog te voeren en zo verder. Maar wat schuld toewijzen is volgens mij altijd een slechte. Daar zijn we niets mee. We moeten begrijpen wat er aan de hand is zodat we stappen vooruit gaan. Nu even heel over de linkerzijde. Eerlijk gezegd, ik ken de linkerzijde wel wat. Ik ken heel weinig mensen aan de linkerzijde, om niet te zeggen, ik ken geen mensen aan de linkerzijde die dergelijke daden goedkeuren, die extremisten vergoeilijken en zo verder. Het enige dat ik weet is dat men aan de linkerzijde of aan een stuk van de linkerzijde, lang niet alles, geprobeerd heeft om zich te verzetten tegen antidemocratische discoursen over moslims. En zich verzet heeft tegen uitsluiting politiek ten aanzien van moslims. Als dat een verwijt is, dan is dat een verwijt dat ik graag op mij neem, omdat ik denk dat dat een heel democratische positie is. Gelijke rechten zijn er voor iedereen, of je moslim, jood, atheïst of christen bent. En dat verdedigen, dat denk ik, hebben we in de laatste 20 jaar veel te weinig gedaan. We hebben democratie en ontdaan van zijn inhoud en gebruikt als een wapen tegen de ander. En het is dat wapen die vandaag terugslaat naar ons. En dat slaat terug in eerste instantie om te recruteren. Want het gros van de moslims wil daar absoluut niets mee te maken, voelt zich daar niet verbonden mee met die radicale bewegingen. Maar aanklagingen zoals op Charlie Hebdo, die zijn eigenlijk aan het zien als een soort recruteringspolitiek van die radicaal. En als we daar nu als samenleving meteen weer gaan reageren, al het vrije woord is geraakt, moslims kunnen niet lachen, moslims hebben een probleem, hebben een andere culturele software, zijn een gevaar, zijn een paard van Troy in onze samenleving, wel dan doen we exact wat de islamisten willen van ons. Namelijk, we zorgen voor polarisering en dat zorgt ervoor dat we meer uitsluiting gaan hebben en dat die voeding bodem steviger wordt. Dat moeten we nu net niet doen.
Je verwees er eigenlijk al naar dat dit misschien een donker jaar zou worden. Alleszins in je eerste reactie heb je dat gezegd. Waarom denk je dat eigenlijk, dat het dit jaar een donker jaar gaat worden? Ik koppel dan ook terug aan de woorden van Abu Jaja op Radio 1, die zei van dit is nog maar het begin van een serie aanslagen.
In de eerste keer dat Kifki gewaarschuwd heeft voor het feit dat we op een sociaal kruisvat zitten en dus een voedingsbodem van radicalisering in 2005. De eerste radicale imam, Sheikh Bassam, hebben wij toegejuicht dat hij ging veroordeeld worden en dat was denk ik 2006, 2007. Wat we zien is absoluut niet nieuw. We zien dat dit heel oud iets is, dat een ideologie die geleidelijk aan meer mensen bereikt. Dat blijft heel weinig in percentages, maar in absolute aantallen groeit dat. Wat zien we vandaag? Polarisering neemt toe. We zien dat die groepen iets sterker worden, maar we zien ook dat die nu op dit moment een materiële basis hebben. Heeft geld, er is training, er zijn gebieden die het onder controle hebben, en zo verder, en zo verder. En we weten dat er heel veel mensen van hier vertrokken zijn, maar ook zullen terugkeren. Het zou zeer naïef zijn te denken dat dit meteen zal stoppen. En in die zin denk ik dat dit iets is wat we al lang voor vrezen. En we zien een enorme verschuiving. En dat de Al-Qaeda-troepen nog gingen voor gigantische media-aandacht en dus enorm investeerden in bijvoorbeeld leren van het leren vliegen met een Boeing kapen en zo verder. Maar vandaag zien we dat het zeer kleinschalige operaties zijn, met heel weinig middelen, maar de impact daarvan is minimaal even groot. En dat is uiteraard, komt dat aan dat je niet veel mensen moet hebben, je hebt niet veel budget nodig, in wezen heb je ook niet zoveel training nodig. En dat is dus het andere deel die voor ons staat. En ik vrees dat we daar dus moeten rekening mee houden, dat de oorlog die wij voor een stuk voeren in het Midden-Oosten, dat die vandaag de dag in de globaliserende wereld ook bij ons terechtkomt. En dus het is denk ik hoog tijd dat we ons met z'n allen vragen stellen, rationeel, voorbij die emotie. Die emotie ten aanzien van die gruwel is uiteraard zeer begrijpelijk, maar het is hoog tijd dat we rationeel analyse maken om te kijken hoe dat we hier daadwerkelijk mee omgaan. En dus dat is hoog tijd.
Jullie werken bij KifKif met diverse jongeren, jongeren met een diverse achtergrond, verschillende leeftijden, verschillende religie, verschillende culturen. Hoe gaan jullie met hen omgaan, met hetgeen wat nu gebeurd is? Hoe gaan jullie dit nu brengen?
We nemen positie. Hè. Ik denk dat wij voor een stuk een alternatief zijn ten opzichte van dergelijke jihadis. KifKif staat voor een alternatief, een democratisch alternatief. En we bereiken daar heel veel mensen mee. Maar we brengen nog altijd een bepaalde groep niet. Ja. En dus de vrijwilligers die wij hebben, krijgen ook commentaren van veel radicale islamistische, jihadistische groeperingen. Dat is altijd zo geweest. Het enige wat wij kunnen doen, is proberen onze stem te verheffen, jongeren een stem te geven, ten aanzien van ons beleid en ten aanzien van dergelijke jihad. En dat is denk ik wat we gaan blijven doen. Maar het klimaat wordt er voor ons niet beter op. Hè. Aan de rechterzijde worden wij gezien als goedpraters, terwijl dat wij ons absoluut distancieren van dergelijke daden en dat we onmogelijk en gruwelijk vinden, net zoals één ieder. En dat is het sterkste veroordeel. Maar we zitten dus in een gesandwichte situatie, bij wijze van spreken, tussen radicalen aan beide zijden. En ik denk dat nu de progressieve linkerzijde die zich moet verenigen ten aanzien van die twee zijden. En ik hoop dat die daar een rol kan spelen in de volgende jaar.
Oké, dan wens ik u alvast daar veel succes mee. Iko Mali van KifKif, bedankt om even met ons te willen spreken.